Oké, nou laten we gelijk beginnen. Laten we beginnen in gebed. Liefde, volle Vader, we danken u. We danken u voor het feit dat wij zo samen kunnen komen, Heer. Ik dank u voor het feit dat u hebt voorzien in de studie, Heer. Ik dank u voor het woord dat u ons gegeven hebt, Heer. Ik dank u dat het ons kan opbouwen en vermanen en weerleggen en opvoeden, Heer, opdat wij... smetteloos mogen wandelen voor uw aangezicht, Heer. Ik dank u voor het onderwijs, Heer. Ik dank u dat u ons bekrachtigt om dit te delen met de gemeente, Heer, met mijn broeders en zusters. Ik dank u dat u ons daarvoor toerust, Heer. Ik dank u voor de geestelijke gaven die u toebedeelt, Heer. Ik dank u dat ik dienbaar kan zijn voor mijn broeders en zusters en voor u, Heer. Ik bid voor deze avond, Heer. Ik bid dat u ons helpt, dat u mij helpt om duidelijk te spreken. En Heer, dat het mag landen in de hart en in de gedachten van mijn broeders en zusters en van mezelf, Heer. Ik dank u voor de studie nogmaals, Heer. Ik dank u voor deze locatie. Ik dank u dat wij dit iedere week zo kunnen doen. Heer, zegen deze avond alstublieft. En ik vraag al deze dingen in Christus naam. Amen. We gaan hoofdstuk 6 van Hebreeën afmaken vanavond. We zijn al lang in hoofdstuk 6 gebleven. Vorige week heeft een begin gedaan aan de laatste deel van hoofdstuk 6. We hebben 3 versen vanochtend. Het wordt niet een hele lange studie, want we hebben maar 3 versen en veel is al gezegd en besproken. Ik stel voor dat wij de versen gaan lezen en dan de studie ingaan. We behandelen deze avond Hebreeën 6 vanaf vers 17 tot en met vers 20. Ik lees... Trouwens, laten wij vanaf vers 13 lezen. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei, voorzeker rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u een aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf een eed, en de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger die de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Omdat wij door 2 onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwringbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordering van Melchizedek, hoge priester, geworden is tot in eeuwigheid. Tot zover. Dus deze avond gaan we vers 17 tot en met 20 behandelen. We gaan dus deze hoofdstuk afmaken. Het zal een kortere studie dan jullie gewend zijn. En we gaan een introductie maken van Melchizedek. Waar we de komende weken, wellicht ook maanden, bij stil gaan staan. In hoofdstuk 7, 8 en 10 zal er veel over de hoge priesterschap van onze Here gesproken worden. En met name met betrekking tot de ordening van Melchizedek. Maar voordat we gaan beginnen deze avond, wil ik even een terugblik werpen op wat we de afgelopen weken hebben behandeld. Laten we herinneren aan wie deze brief geschreven is. Dit waren christenen die uit het Jodendom bekeerd waren, maar vermoedelijk twijfels hadden en onder druk stonden door hun Joodse landgenoten. Dit waren mensen, zoals de auteur schrijft, die meesters dienden te zijn. Uit het Jodendom gekomen dienden ze het woord van God goed te kennen. Maar, schrijft de auteur, ze moesten opnieuw met melk gevoed worden. We vermoeden dan ook dat er mensen waren die terug wilden keren naar het Jodendom en haar tradities. En dat brengt ons naar de waarschuwing die wij in hoofdstuk 6 lezen. De auteur van deze brief maakt het duidelijke punt dat het niet mogelijk is dat iemand die tot geloof is gekomen, die opnieuw geboren is, die volbestemd is om het eeuwige leven te beërven, afvalt en dan opnieuw tot geloof komt. Want, zegt de auteur, ze zouden de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Ivan heeft een paar weken geleden ons duidelijk laten zien de zekerheid die wij als christenen hebben. We zullen door onze God behouden worden tot het einde. Dat is een belofte die wij in het woord zien. De waarschuwing was aan deze christenen gegeven om te laten zien dat als je terugvalt naar het Jodendom er geen bekering meer mogelijk is. Dit laat niet zien dat een wedergeboren christen zijn of haar redding kwijt kan. Eenmaal van water en geest geboren ben je in Christus en zal hij zijn schapen beschermen en niemand kwijtraken. Nogmaals, zo'n mooie belofte die wij in het woord hebben. De auteur gebruikt de illustratie van de goede aarde waar regen op valt en die nuttig gewas voortbrengt. Dat is de christen die uit genade van God en door geloof, volharding en in geduld goede vrucht voortbrengt. In tegenstelling tot de aarde die dorens en distels voortbrengt, dat zijn belijdende christenen die door de verleiding van de wereld en verdrukking nooit vrucht hebben gedragen. En die nooit voorbestemd waren om het eeuwig leven te beërven. Deze mensen waren nooit van ons, schrijft Johannes ook in zijn brief. Dus we zien dat een christen gekenmerkt dient te worden door goede vrucht. Is er geen vrucht zichtbaar, is hun geloof dood, zoals Jacobus ook in zijn tweede hoofdstuk van zijn brief schrijft. Maar, schrijft de auteur van deze brief in vers 10 tot en met 12, zij waren over deze broeders echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen, want, de auteur schrijft in vers 10 van hoofdstuk 6, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werken zal vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen naar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. De auteur bemoedigt deze broeders, omdat hij weet dat God hun inspanning niet zal vergeten, en spoort hen aan om niet traag te worden, maar navolgers van hen die door geloof en geduld de belofte beërven en hebben beërfd. De auteur noemt hetgeen waar wij naar streven een hoop, een zekere hoop, een vaste hoop. En als voorbeeld van wie in geloof en geduld volharding heeft getoond, gebruikt de auteur als voorbeeld Abraham. Dat hebben we vorige week en de week daarop, denk ik, behandeld. Zo hebben we dus vorige week gezien hoe God een eed deed met Abraham en bij zichzelf zwoer. Abraham moest vele jaren wachten totdat hij de uitwerking van de eed zag. Van de eerste keer dat God hem de eed deed tot de geboorte van Isaac gingen zo'n 25 jaar voorbij. En we zien in deze 25 jaar dat er veel gebeurde. Niet altijd waren Abraham en Sarah trouw aan God of hebben ze niet de juiste keuze gemaakt. Zo zien we bijvoorbeeld hoe Sarah Hagar aan Abraham gaf om een nageslacht te baren. Maar zoals we ook weten, dat was niet Gods plan. En daarop, op 100-jarige leeftijd van Abraham, ging God bij hem op bezoek en belofte hem een zoon van Sarah. We lezen dan dat Abraham lachte toen hij deze belofte kreeg van God, omdat beide hij en Sarah oud waren. Maar toch lezen we dat Abraham in God geloofde en dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham geloofde in de eed en dat zien we ook terug toen hij Isaac ging offeren voor God. De eed die God met hem deed was voor Abraham een zekerheid en een vaste hoop om aan vast te houden. God had bij niemand hoger kunnen zweren en zweerde bij zichzelf. En Abraham wist dat die eed onwankelbaar was en dus voor eeuwig vast stond. Maar die eed was niet alleen een troost en hoop voor Abraham en zijn zoon, maar is ook een troost en hoop voor alle christenen door de eeuwen heen, voor ons en voor alle toekomstige christenen. Want, schrijft de auteur ook in de versen van vanavond, in vers 17, omdat hij aan de erfgename van de belofte overvloedige de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben en de hoop die voor ons ligt vast te houden. God, we lezen dus, God heeft die eed niet alleen aan Abraham bevestigd, maar zoals we ook hier lezen, aan alle erfgenamen van de belofte. Dan is de vraag, wie zijn de erfgenamen van de belofte? Nou, als we puur kijken naar de bloedverwanten van Abraham, kunnen we tot de conclusie komen dat de erfgenamen het Joodse volk is. Iedereen die afstamt van Abraham, Isaac, Jacob en de 12 stammen van Israël. Maar dat is niet waar de schrift van getuigt. De redding en de belofte is ook aan de heidenen gegeven. Paulus zegt niet, iemand is een Jood die in het vlees besneden is, maar iemand is een Jood die in het hart besneden is. Dus in tegenstelling tot wat het Jodendom zegt, zijn alle mensen die in Christus geloven erfgenamen van de belofte die God aan Abraham gemaakt heeft. Paulus schrijft dat heel duidelijk. Nou, we hebben het op de zondag met Jewel behandeld, in Romeinen 4 bijvoorbeeld. We lezen het ook in de brief aan Efeziërs, in hoofdstuk 3. Maar het duidelijkste is wat hij aan de Galaten schrijft. Daar lezen we, als we daar naartoe bladeren, in Galaten 3, lezen we het volgende. Galaten 3 vanaf vers 7. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eersttijd aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Verder lezen we vanaf vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is iedereen die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En aan het einde van de hoofdstuk, in vers 29, lezen we, en als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dus we zien hier heel duidelijk, dit is niet de enige verwijzing in het schrift. Keer op keer zien we het terug. Wij zijn in Christus Abraham nageslacht geworden. Niet meer is hij Jood of Griek, slaaf of vrij, man of vrouw. We zijn allen één in Jezus Christus. En in Christus hebben wij dus die belofte beërfd. En wat onze hoop echt vastmaakt, is wat de auteur hier beschrijft als twee onveranderlijke dingen. Deze twee onveranderlijke dingen zijn een sterke troost en zorgen ervoor dat we vasthouden aan de hoop die voor ons ligt. En in de woorden van de auteur, wat deze twee onveranderlijke dingen zo zeker maken, is het feit dat God niet liegen kan. Deze twee onveranderlijke dingen zijn een verwijzing naar Gods belofte die we in vers 13 hebben gelezen. Hè? Daar hebben we gelezen, want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Dat is één van de twee onveranderlijke dingen. Dus hè, de eed of de belofte. En in vers 17, de vers van vanavond, lezen we de eed die hij gemaakt heeft, omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloedig de onveranderlijkheid van zijn rijkbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Dus Gods belofte en Gods eed zijn, naar mijn mening, wat de auteur hier beschrijft als twee onveranderlijke dingen. En deze dingen zijn onveranderlijke vanwege Gods natuur. We hebben in onze laatste studie van Judas gekeken naar sommige eigenschappen van God in de doxologie die Judas aan het einde schreef. En we zagen hoe Judas zijn brief had beëindigd met deze geweldige doxologie. En we lazen over de heerlijkheid van God. We lazen over zijn majesteit, zijn kracht. En we hadden ook de macht van God bekeken. Daarin zagen we dat God bij macht is om alles te doen. Maar toen zei ik ook, er is toch iets waar de schrift van getuigt dat buiten de macht van God staat. En dat is het feit dat God niet liegen kan. Numeri bijvoorbeeld 23 vers 19 getuigt daarvan. Daar lezen we, God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen, zou hij spreken en het niet gestand doen. Verder lezen we in Titus 1, vers 2, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijd der eeuw beloofd heeft, en hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. In 1 Samuel 15, vers 29, lezen we ook, liegt de onveranderlijke van Israël niet. En hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. We zien dus, de schrift getuigt, God kan niet liegen, God liegt niet. We zien vooral ook in 1 Samuel dat God de onveranderlijke van Israël genoemd wordt. God is hetzelfde vandaag als gisteren als morgen en wat hij zegt blijft vast en waar. En dat is iets wat Abraham heel goed begreep. Abraham had niet tot zijn beschikking het woord die wij vandaag de dag hebben. Abraham had niet de getuigenissen van zoveel mensen voor hem. Maar Abraham wist door geloof dat Gods belofte en eed vaststonden. Daarom wordt Abraham zo hoog vereerd in de Bijbel. Hij was niet perfect en wankelde hier en daar, maar zijn leven was wel gekenmerkt door geloof in God. Abraham wist dat God onveranderlijk was. De onvoorwaardelijke eed die God met Abraham sloot was iets dat voor eeuwig vaststaat. Het nageslacht van Abraham zou de zegen ontvangen die hem beloofd werd. Het was voor Abraham een anker en een troost. Hij kon met geduld op de belofte wachten omdat hij wist dat God trouw was. En dit, broeders en zusters, zou ook voor ons vandaag de dag een grote troost moeten zijn in vooral de lastige periode van onze leven. Gods onveranderlijke natuur is een anker voor onze ziel, omdat hij zal doen wat hij beloofd heeft om te doen. En deze leven is niet altijd makkelijk, maar we weten dat er een nieuw leven te wachten staat. Dat is de belofte die God aan Abraham gemaakt heeft 400 jaar geleden en die wij vol hoop, verwachting en geduld op naar zitten te wachten. De nageslacht van Abraham is Christus en dus iedereen in Christus is te ontvangen van deze geweldige belofte. De punt van de auteur van deze brief aan deze christen is dat we in Gods eed en belofte een hoop hebben die wij als een vaste anker dienen te grijpen. De auteur schrijft in vers 19, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwringbaar is en rijdt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Dus de vraag die ik had is, wat is deze hoop? Wat werd Abraham beloofd en hoe verhoudt zich dat tot ons? Nou, in Genesis 22 lezen we dat Abraham Isaac ging offeren. Jullie kunnen vast naar Genesis 22 bladeren. We lezen dat Abraham en Isaac op de berg klommen. De berg die uiteindelijk, waar uiteindelijk Jeruzalem opgebouwd zou worden. En we lezen dat Abraham daar een altaar voor God wou bouwen om Isaac te offeren. Nou, we kennen het verhaal. Abraham pakte zijn mes en was op het punt om Isaac te offeren. En we lezen, gelukkig greep God in en stopte Abraham. En God op dat moment voorzag ook Abraham met een ram om te offeren in plaats van zijn zoon Isaac. Nou, op dat moment lezen we in Genesis 22 vanaf vers 16 het volgende. Dit is God die spreekt. Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als de zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben en in uw nageslacht, dat is Christus, zullen alle volken van de aarde gezegend worden omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Dus de belofte aan Abraham was om al de volken van de aarde te zegenen in zijn nageslacht. Er zal dus een tijd komen dat de hele aarde gezegend door God zal worden. Nou, dat klinkt als een hele fijne tijd. En zeker niet de tijd waarin wij nu wonen. En als we naar deze vers kijken, zegt God dat in uw nageslacht, enkelvoud, niet in uw nageslachten, in uw nageslacht zal alle volken van de aarde gezegend worden. Nou, met de commentaar die we van de Heilige Geest hebben ontvangen door de pen van Paulus, weten we dat de nageslacht die hier genoemd wordt onze Heer Jezus Christus is. Dus, we kunnen van vers 18 van Genesis 22 het volgende maken. En in Christus zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dat is de belofte die Abraham van God ontvangen heeft. En als we dus de gedachte van deze fondateur volgen, fondateur van de brief aan de Hebreeën, is dat ook de hoop die wij hebben en die we als een anker vast dienen te houden. Dat is ook waar de schrift van getuigt. Dat is onze hoop. Paulus noemt in zijn brief aan Titus een onze zalige hoop. Nou, in context heeft Paulus het over de tweede komst van onze Heere Jezus Christus. Maar, en gelukkig, de terugkomst van onze Heer triggert een kaskade aan gebeurtenissen die uiteindelijk culmineren in wat God aan Abraham beloofd heeft. De terugkomst van onze Heer zal gevolgd worden door vele gebeurtenissen die ons en deze wereld volgoed veranderen zal. Ik zal een paar van die gebeurtenissen benoemen. Ik noem ze niet in chronologische orde of wat ik ook hier noem is niet een volledige lijst. Maar de terugkomst van onze Heer wordt gevolgd door de opstanding van de doden in Christus, het verkrijgen van een nieuw lichaam, de belofte of de beoordeling van de bokken en de schapen, de verwoesting van deze hemel en aarde en de schepping van een nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid zal heersen. Nou, jullie zien het, dit is niet een volledige lijst, waarschijnlijk ook niet chronologisch geplaatst, maar dit wordt getriggerd door de terugkomst van onze Heer. En het is dus in deze nieuwe hemel en aarde waar God alle volken van de aarde zal zegenen in Christus. Het zal niet eerder gebeuren, dus alle beloften die wij van God hebben ontvangen met betrekking tot eeuwigheid, een nieuwe lichaam enzovoort, moeten al van tevoren gebeurd zijn. Dus de belofte die God aan Abraham gegeven had en die voor ons een grote hoop is, is de vervulling van Christus' werk aan het einde van deze tijdperk. Dat is de hoop die Abraham had en ook de uiteindelijke hoop die iedereen in Christus heeft, dus die wij hebben. En de auteur noemt deze hoop een anker voor de ziel, dat vast en onwringbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Maar de anker is een hele toepassende metafoor voor de stormachtige wateren die wij in deze leven dienen te navigeren. Zouden we deze anker niet hebben, zouden we net als een schip zonder anker in water langzaam wegdrijven en erger nog bij stormachtige weer dreigen te zinken. Deze anker houdt ons vast, want het staat onlosmakelijk verbonden aan hem die in de Heilige der Heiligen is binnengetreden. De auteur van deze brief schrijft in vers 20, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die na de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. We zien hier dus dat de voorloper van diegene die de belofte heeft geërfd, onze Heer Jezus Christus is. Hij is de eerste, onze leidsman, de laatste Adam en de tweede mens. Wij hebben door hem de belofte verkregen en onze anker reikt tot in het binnenste heiligdom, een plek die onze Heere als hoge priester bekleed heeft nadat hij verheerlijk naar onze Vader ging. En verder zien we iets anders. We zien ook, de auteur noemt onze Heere bij zijn, laten we zeggen, aardse naam, Jezus, zonder zijn titel van Messias of Christus of Heere. En ik geloof dat dat ook bewust zo gedaan is, want alleen een mens kan het ambt van hoge priester vervullen, zoals we elders in de schrift lezen. En dus ligt de nadruk van de auteur op Jezus' zijn volledige menselijkheid. Laten we niet vergeten, Jezus is volledig mens en volledig God. En Jezus als volledig mens heeft onze verzoening tot stand gebracht. En doordat hij volledig mens is en volmaakt is gestorven, heeft hij ook die hoge priesterschap op zich kunnen nemen. Want als wij de auteur geloven in vers 5 of in hoofdstuk 5 vers 1, schrijft hij, want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen is ten dienste van de mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Dus we zien hier, elke hoge priester is uit de mensen genomen. Dus deze anker voor de ziel staat vast en onwringbaar alleen omdat het met Christus verbonden staat. Christus is in staat om als hoge priester voor ons te pleiten en omdat hij als mens geleefd heeft, heeft hij ook medelijden met ons. En omdat hij ook verzorgd werd, heeft hij medelijden met ons. Alleen werd hij verzorgd, maar altijd zonder zonde. Zijn hoge priesterschap is een volmaakte priesterschap. En niet zoals de priesterschap uit de lijn van Aaron. Want dat waren mannen die één zondigden en twee uiteindelijk doodgingen. Christus echter is volmaakt en altijd volmaakt geweest en is voor eeuwig een priester die ons draagt en die getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven. Laten we niet onderschatten hoe belangrijk en fundamenteel het is om een hoge priester als Jezus te hebben. Eentje die in alles gelijk is aan ons, maar zonder zonde. Eentje die daadwerkelijk onze zonden voorgoed schoon kan maken, heeft gemaakt. Als we de priesterschap op aarde vergelijken met die van Christus, zien we een superioriteit in Christus, een priesterschap die voor ons een grote troost, hoop en anker is. Ook al was de priesterschap van Christus uit de lijn van Aaron, was het nog steeds een betere en volmaakte priesterschap geweest, puur omdat Christus zonder zonde geleefd heeft en zo zichzelf geofferd heeft. Hij kan waarlijk voor ons pleiten, want hij kan ons waarlijk schoonwassen. Maar Christus komt niet uit de lijn van Aaron. We lezen hier dat hij uit de orde van Melchizedek komt. In het vlees was Christus uit de stam van Juda. Dus is zijn priesterschap niet uit Aaron, maar uit een superieure lijn en een betere orde, die van Melchizedek. Nou, we gaan de komende, zoals ik zei in de intro, we gaan de komende weken, waarschijnlijk ook maanden, uitgebreid de superioriteit van Melchizedek over de stam van Levi uitleggen. En ook gaan we zien wat de hoge priesterschap van Christus betekent en hoe goed dat is. En ook gaan we zien waarom er een verandering plaats had moeten vinden. Maar voor vandaag wil ik een korte intro doen op deze Melchizedek. Melchizedek is een mysterieuze figuur in de Bijbel. Aangezien veel geschreven wordt in Hebreeën over het feit dat de priesterschap van Christus naar zijn ordering is, hadden we verwacht en gehoopt dat er meer over hem beschreven was. Maar helaas is dat niet zo. En ook bewust. En de grootste commentaar die we over Melchizedek hebben, is in Hebreeën. En los van wat we hier lezen, zien we twee verwijzingen in het Oude Testament. Het zijn maar 4 versen in totaal. Eentje is in Genesis 14 en eentje is in Psalm 110. En daar wil ik met jullie naartoe gaan. Ten eerste beginnend met wat we lezen in Genesis 14. Wat lezen we in Genesis 14? We lezen het volgende. We lezen dat er 4 koningen waren die in strijd gingen met 5 koningen. Van die 5 koningen, 2 waren koningen van eentje van Sodom en eentje van Gomorra. De 4 koningen, lezen we, versloegen de 5 koningen en dus ook de koningen van Sodom en Gomorra. En namen dus al hun bezitting in beslag. En waaronder ook dus Lot en zijn bezittingen. Omdat Lot, excuus mijn Italiaanse uitspraak van Gomorra, maar ik kan het, het is wat het is. Omdat Lot in Sodom en Gomorra leefde. Dit zorgde ervoor dat Abraham samen met 318 gewapende mannen tegen deze 4 koningen ging strijden om Lot te bevrijden en zijn bezitting opnieuw terug te pakken. We lezen dat Abraham deze 4 koningen versloeg. En dus uiteindelijk ook Lot bevrijdde en zijn bezittingen weer terugnam. En we lezen toen Abraham terugkeerde, dat hij een hoge priester ontmoette. We lezen dit vanaf vers 18 in Genesis 14. En daar lezen we het volgende. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zijn Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een 10e deel. Dit is de enige verwijs in de Torah van Melchizedek. We zien dus deze figuur die Abraham zegent in de naam van de Allerhoogste God. En we zien dat Abraham een 10e gaf van alles. En dat is relevant. En dat is ook een punt die de auteur van deze Hebreeënbrief maakt. Dit is zo'n 400 jaar voordat er een priesterschap in Israël ingericht werd, waar men de 10e aan gaf. En dit is een belangrijke punt die de auteur gaat gebruiken in de volgende hoofdstuk om de superioriteit van Melchizedek over Aaron aan te geven. En dan gaan we in detail volgende week en de komende weken over studeren. We krijgen voor de rest geen ander detail van deze man. We lezen niet waar hij vandaan komt. En onthoud dat Genesis is een boek van genealogie. We lezen in Genesis heel veel afstammingen. Deze is geboren uit deze. Deze heeft zoveel jaar geleefd. Toen was deze geboren. Van Melchizedek helemaal niks. We lezen niet waar hij vandaan komt. wie zijn vader is, wie zijn moeder is, hoe hij gestorven is, wanneer hij gestorven is. En dus dit is het enige wat we hebben. En we moeten pas tot een paar honderd jaar daarna gaan om weer een verwijzing van Melchizedek in het Oude Testament te lezen. En dat lezen we in Psalm 110. Dus ik stel voor dat wij Psalm 110 samen lezen. Het is een psalm die David heeft geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest. Een profetische psalm. Een psalm die deze auteur vaak citeert in deze brief. Goedenavond. Laten we de psalm lezen en laten we kijken wat David over Melchizedek spreekt. Dus Psalm 110, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben tot de voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige schepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilige sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de daal van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig na de ordering van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hen die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. Nou, dit is de laatste en enige verwijs in het Oude Testament, of de tweede verwijs van Melchizedek, totdat wij naar de brief van Hebreeën komen. Wat wij net gelezen hebben en wat we ook in vers 4 lezen, is wat ook de auteur van deze brief citeert. Nogmaals, de auteur gebruikt Psalm 110 vaak in zijn brief. Maar in de versen van vanavond citeert hij vers 4. We zien hier dus de tweede en laatste verwijzing van Melchizedek in het Oude Testament. En we zien ook voor het eerst iets bijzonders. We zien het ambt van koning en priester bekleed door dezelfde persoon. En dat is een belangrijk detail. Het is zowel voor de Joden als voor de christenen duidelijk dat het hier over de Messias gaat. En we zien dus dat deze Messias zowel koning is als priester. In het oude verbond, zoals we weten, was de koning altijd uit de stam van Juda en de priester uit de stam van Levi. Dus wat hier beschreven was of is ongebruikelijk. Maar we lezen: door een eed van God werd de koning uit de stam van Juda een priester na de ordening van Melchizedek gemaakt. Maar ook hier krijgen we niet veel te horen over wie Melchizedek is. En dat is ook bewust zo. Zoals we in het volgende hoofdstuk van Hebreeën gaan lezen, omdat hij, Melchizedek, aan de Zoon van God gelijk gemaakt is. En Melchizedek priesterschap ambt is een type beeld van Christus priesterschap ambt. En we zullen dat nogmaals in detail behandelen als we volgende week hoofdstuk 7 gaan beginnen. Uiteraard, als alle type beelden, is Christus vele malen superieur dan Melchizedek. En het blijft zo dat het een type beeld is. En dus het niet benoemen van Melchizedek's afkomst en genealogie is een bewuste handeling van de Heilige Geest. Volgende week gaan we dieper kijken naar het type beeld. We gaan kijken naar de titel van Melchizedek. We zien wat het betekent en hoe dat ook in relatie met Christus is. En we gaan zien hoeveel beter deze orde is vergeleken met de priesterschap van Levi. Maar voor vanavond is het belangrijk om te zien hoe uniek de rol van onze Heer is, vooral vergeleken met de ambten van het oude verbond. Christus is zowel koning uit de stam van Juda, maar ook hoge priester. En dat niet uit de stam van Levi, want in de vlees komt hij niet uit Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. Eentje die superieur is dan Levi. En we gaan volgende week zien waarom Melchizedek superieur is dan Levi. Nou, tenslotte, de onveranderlijke natuur van God, zijn eed en belofte is een troost voor ieder christen die door moeite heen gaat. Het is omdat we weten dat God trouw is aan zijn belofte en nooit liegen kan, dat we met zekerheid weten dat gerechtigheid zal heersen en dat God in Christus de hele aarde zal zegenen. Iets wat we vandaag de dag niet hebben en waar we zo naar verlangen. Dat hopen tenminste. En deze hoop is de anker voor onze ziel. Een hoop en een anker die vast en onwringbaar is, omdat het reikt tot het heilige der heiligen waar onze hoge priester voor eeuwig voor ons pleit. Het is omdat Christus naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden dat wij eeuwige verlossing hebben ontvangen en zullen ontvangen. De eeuwige God heeft een eeuwige offer nodig om onze ongerechtigheid te vergeven. En dat is waar wat Christus voor ons gedaan heeft en doet. Ik wil met het volgende afsluiten. We zien hoe de hoop van Abraham en onze hoop een eed was die God aan Abraham deed. En deze eed was dat God de hele aarde zou zegenen in Jezus Christus. En we krijgen een beeld in Deuteronomium 28 van wat het betekent om een zegen van God te ontvangen. Dus ik wil dat met jullie samenlezen. Dus als jullie bladeren naar Deuteronomium 28... vanaf vers 1 tot en met 14 lezen we hoe God het volk van Israël zegent. Voor context, dit heeft betrekking tot Israëls eigenaarschap van het land. En dit heeft ook betrekking tot Israëls relatie met zijn vijanden. Dus het is niet een type beeld van de zegen die wij zullen ontvangen aan het einde van de wereld, wanneer er een nieuwe hemel en aarde is. Want als er een nieuwe hemel en aarde is, zal er geen vijanden zijn. Wij zullen in volkomen gerechtigheid leven, in volkomen vrede. Maar ik wil dit als voorbeeld gebruiken. En ik wil dat wij ons voorstellen hoe het zal zijn als God ons echt, als God ons zegent in dat nieuwe hemel en aarde. En hoeveel malen beter die zegen zal zijn. Dus laten we samen lezen. Het is een stukje van 14 versen. En vanaf vers 1, Deuteronomium 28. En het zal gebeuren als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de Heer uw God u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw bakdrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal geven dat uw vijanden die u aanvallen door u verslagen worden. Dit heeft geen betrekking tot de nieuwe hemel en aarde, maar ik hoop dat we kunnen zien hoe groot die zegen is. Over een weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over 7 wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over uw gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heer uw God u geeft. De Heer zal voor u zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals hij u gezworen heeft, als u de geboden van de Heer uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn, en de Heer zal u een overvloed ten goede geven in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. De Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan, niet omlaag. En als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer uw God, waarvan ik u heden gebied, als u ze niet in acht neemt en houdt, en als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. Daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heer hoort. Tot zover. Tot en met vers 14. Daarna lezen we over de vervloeking van de Heer, maar dat is voor ons niet belangrijk vandaag. Dus nogmaals, we zien hier in deze 14 versen hoe de Heer een volk kan zegenen. En laten we ons voorstellen hoe vele malen groter de zegen is die wij zullen ontvangen aan het einde van het tijdperk. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, Heer, ik dank u. Ik dank u voor de hoop die wij hebben, Heer. Ik dank u dat deze hoop als een vaste anker is voor onze ziel, Heer. Ik dank u dat wij zo uitkijken, Heer, naar dat moment dat alles opnieuw gemaakt zal worden, Heer. Dat wij een nieuwe lichaam mogen ontvangen, Heer. Waar we niet kunnen zondigen, Heer. Heer, u waardig kunnen vertegenwoordigen. Ik dank u, Heer, dat wij zullen meemaken dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen zal worden, Heer, waar gerechtigheid heerst. En dat er geen verdriet meer zal zijn, geen honger, geen dood, geen ziekte, geen afgunst, geen ruzie, geen oorlog. Heer, het zal een gezegende tijd zijn. Heer, ik dank u dat u die belofte aan Abraham gemaakt heeft. Heer, ik dank u dat die belofte ook voor ons gelden, omdat wij in Christus zijn, Heer. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, ik bid voor de komende weken, maanden, als wij doorgaan in deze brief, Heer, dat u meer en meer inzichten geeft, Heer, en dat wij door deze brief opgebouwd kunnen worden, Heer, en dat wij standvastig kunnen blijven wandelen, Heer, in afwachten tot dat grote dag, Heer, en met de grote hoop en verwachting, Heer. Ik dank u, ik prijs uw grote naam, ik bid en vraag alles in Christus' naam. Amen.